Vanavond wil ik graag een gedeelte met u lezen. Ik had in het begin van de week een ander gedeelte opgegeven met een ander thema, maar ik dacht, ja, het is toch een hele bijzondere zondag vandaag. Hervormingsdag, 31 oktober. Ik denk dat het heel goed is om met elkaar vanavond stil te staan bij 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 12 tot en met 21. En dat wil ik graag met u lezen. 2 Petrus hoofdstuk 12, hoofdstuk 1 vers 12 tot en met 21. Daarom, ik lees uit de NBG-vertaling, NBG-vertaling 51. Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid die bij u is versterkt zijt, ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden. Want ik weet dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook de Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken. Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen we u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Tot zover dit stukje uit de tweede Petrusbrief. Petrus die schrijft zijn brief vlak voordat hij naar Rome gebracht wordt om daar te sterven. We weten dat de kerk van Rome die beweert dat Petrus lange tijd bisschop geweest is van Rome. Dat valt zeer te betwijfelen. Het is waarschijnlijk zo dat Petrus niet één keer in Rome geweest is, alleen is Petrus in Rome geweest toen hij terechtgesteld werd en moest sterven. Nou, Petrus die heeft vlak voor zijn sterven deze tweede Petrusbrief geschreven. En deze tweede Petrusbrief, dat kun je verschillende keren lezen hier in vers 12 en vers 13. Dan spreekt hij steeds over, ik wil jullie, dat jullie eraan herinnerd worden. Herinner het maar wat ik geschreven heb, of in hoofdstuk 3... van diezelfde tweede Petrusbrief, de eerste twee versen, laat ik het maar even lezen, hoofdstuk 3, de eerste twee versen. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. In beide, zowel de eerste als de tweede Petrusbrief, tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken die door de Heilige Geest tevoren gesproken zijn, en het gebod uw apostelen van de Heere en Heiland. Dus Petrus die schrijft zijn beide brieven om de christenen steeds maar weer te herinneren aan de woorden van de profeten, aan de woorden van de apostelen, om daar steeds maar weer opnieuw aan te denken. Vergeet het niet. Dat is precies hetzelfde als wat God tegen de Joden zei. Bind het op je voorhoofd, bind het op je rechterhand, vergeet het niet, denk eraan als je onderweg bent, of als je zit, of als je ligt, dat het woord van God dichtbij is. Hij wil ons aan dat woord herinneren. Tegelijkertijd weet Petrus, en dat zegt hij ook hier in dat 14e vers, wat we net gelezen hebben, dan weet Petrus dat het afleggen van zijn tent, zoals het hier staat, spoedig komt. Nou, u weet waarschijnlijk wel wat Petrus daarmee bedoelt. Het afleggen van zijn tent. Een tent wordt ook wel gebruikt als een soort synoniem voor het lichaam. En Petrus weet dat hij zijn lichaam heel spoedig zal verlaten. Hij zal zijn tent af moeten leggen. Maar daar staat hier wel zoiets heel bijzonders bij. Want er staat in vers 14, zoals ook de Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Nou, er zijn twee dingen die je daarover kunt zeggen. Aan de ene kant heeft Petrus het gevoel gekregen, of heeft de Heer Jezus hem duidelijk gemaakt, Petrus, het is bijna voorbij. Ga er maar vanuit, zoals ook in het Oude Testament wel eens voorkomt, dat de profeet bij een koning komt en zegt, tref maar voorbereidingen, want je zult nu heen gaan. Dus op de een of andere manier wist Petrus van, het zal niet lang meer duren. Aan de andere kant weten we ook dat de Heer Jezus aan Petrus dat ook aangekondigd heeft. Kent u dat stukje nog uit, als u wilt, kunt u dat opslaan in Johannes 21, waar de Heer Jezus drie keer aan Petrus vraagt, heb je me lief? En als de Heer Jezus de derde keer aan Petrus gevraagd heeft, heb je me lief? En Petrus dan zegt, ja Heer, u weet alle dingen, u weet ook alles wat er gebeurd is. En dan zegt Petrus heel eenvoudig, ik heb u lief. U weet dat ik van u hou. Nou, en dan komt dat stukje in vers 18, wat mij, ja, dat treft me altijd zo als ik dat lees. Want dan staat er in vers 18 van Johannes 21, voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij wegging waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, en dat is de tijd waarin Petrus deze tweede brief geschreven heeft, wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dan staat er in vers 19, en dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. Nou, dus hier zie je dat in Jezus de dood, het sterven van Petrus aankondigt. Hij zegt, Petrus, er komt een moment dat je je handen uit zult strekken. En ze zullen je handen vastbinden. En we weten waarschijnlijk wel dat Petrus gekruisigd is in Rome. En omdat hij zo'n eer had, zijn heiland zo lief had, zei hij, ik ben niet waardig om op dezelfde manier gekruisigd te worden als mijn Heer en heiland. Kruisig mij maar ondersteboven. Het is nogal wat, hè, wat Petrus dat gedaan heeft. Hè. Maar hier zie je de geestelijke volwassenheid van Petrus. Toen Petrus nog maar net bekeerd was, een jonkie was, hij deed wat hij zelf wilde. Maar ik denk en ik hoop dat jij in jouw geestelijk leven ook een stukje groei meemaakt naar volwassenheid. Zoals Paulus ook zegt in de Korinthebrief, toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Overlegde ik als een kind, voelde ik als een kind. Er zijn heel wat gemeenten, ook hier in Veenendaal, dan denk ik van, oh wat een kinderlijke emotie hier in de gemeente. En wat weinig diepgang. Het draait allemaal om emotie en dat is natuurlijk heel kinderlijk. Bij een kind draait het heel vaak om jezelf. Word ik er blij mee? Word ik er mee gevoed? Heb ik een mooie ochtend? Weet je, dat is zo onvolwassen. Petrus zegt, of Paulus zegt, ik sprak als een kind, ik overlegde als een kind, ik voelde als een kind. Maar nu ik man geworden ben, nu ik in volwassenheid gekomen ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. En heeft hij zich uitgestrekt naar volwassenheid. En in volwassenheid, en dat weten de volwassen ouders onder ons, dan gaat het niet in de eerste plaats om onszelf, maar dan gaat het om onze kinderen. Dan gaat het om de echtgenoten waarmee je getrouwd bent. Wij zijn deze maand 45 jaar getrouwd. Dus nog geen 60 hoor. We zijn 45 jaar getrouwd. En weet je, mijn missie in mijn huwelijk is, hoe kan ik mijn vrouw gelukkig maken? Hoe kan ik er voor mijn vrouw zijn? Niet zozeer van, hoe kan mijn vrouw mij gelukkig maken? En dat is hetgeen wat Jezus ook altijd aangekondigd heeft. Dat is volwassenheid. Nou, Petrus, die wist, er komt een moment dat ik God mag verheerlijken in mijn sterven. En dat is in Rome gebeurd. En het is maar goed dat er Jezus niet tot in de details alles aan Petrus verteld heeft. Weet je, de heer Jezus zei heel eenvoudig tegen Petrus, Petrus, weet je, volg mij maar. Volg mij maar. En weet je, dat is het beste wat je kan doen. Gewoon stap voor stap de heer Jezus volgen. En dan hoeven we niet helemaal precies te weten hoe het over een aantal jaren zal zijn, maar volg hem maar stap voor stap en dan weet hij wat het beste voor je is. We hoeven niet meer te weten dan nodig is. Zo Petrus ook niet. En dan zegt Petrus, ik wil graag dat jullie er elke keer weer aan herinnerd worden, aan die kracht en de opstanding. Die kracht en de opstanding waar hij het hier over heeft. Hè? Dan zegt hij hier ook heel duidelijk in vers 16, wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen we u de kracht en de komst van onze Jezus Christus verkondigd hebben. Nou, in de tijd van Rome, waarin Petrus deze brief schrijft, die volgde na de Grieks-Hellenistische tijd, nou, in die tijd waren er zoveel fabels. U moet dus, wanneer u zich verdiept in de Griekse mythologie, Mensen, het ene verhaal is nog mooier dan het andere verhaal. En dat was heel erg in, die mooie verdichtsels, die mooie mythen. Maar weet je, dan zegt Petrus, wat ik jullie verkondigd heb over die kracht en over de komst van Jezus, dat is niet zomaar een verhaaltje, zoals zoveel verhaaltjes, zoveel mythes die er de rondgang doen hier, maar het is werkelijkheid. Het is echt waar? Ja, bewijs het maar eens. Bewijs het maar eens. Nou, Petrus zegt, weet je, ik ben erbij geweest. Ik ben er ooggetuige van geweest. Samen met Johannes en Jacobus hebben wij gezien dat Jezus, een metamorfose, dat Jezus helemaal veranderde. Dat zijn gelaat schitterde als het licht, als de zon. En naast hem stonden Mozes en Elia. Je had erbij moeten zijn. Johannes, als Johannes zijn brief begint, de eerste brief van Johannes, dan zegt hij, wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben, wat we aanschouwd hebben en wat we getast hebben, dat verkondigen wij jullie. We zijn er ooggetuigen van geweest. Het is werkelijk zo. En Petrus die zegt dat hier dus heel duidelijk. Mensen, het is de kracht en de komst van Jezus. Kent u de kracht en de komst van de heer Jezus? Heeft u die kracht van Jezus ook ervaren in uw leven? Als hij spreekt over de kracht van het evangelie, dat het evangelie een mens kan veranderen. Weet je, er is geen grotere kracht in deze wereld ooit tentoongespreid dan toen Jezus de dood overwonnen heeft. Elke vorst, elke regeringsleider, elke machtige der aarde, het einde was altijd en hij stierf. Maar Jezus is de enige die de dood overwonnen heeft. Hij leeft. En hij is gezien door zoveel mensen. En daar hoef je nooit aan te twijfelen. En weet u, als u opnieuw geboren bent, en ik hoop dat jullie allemaal, zoals jullie hier zitten, dat weten, dat kunnen getuigen. Bent u opnieuw geboren? Nou, als u opnieuw geboren bent, dan heeft u deel gekregen aan diezelfde opstandingskracht van de Jezus. Want elke wedergeboorte is een bewijs van de opstandingskracht van Christus. Het gaat om de kracht en de komst van Jezus. En daar moeten we steeds weer opnieuw aan herinnerd worden. Weet je, dan komen we bij dat prachtige vers, en daar wil ik met u vanavond in het bijzonder over nadenken, vers 19. Van 2 Petrus, hoofdstuk 1. Ik zal het nog een keertje lezen. Vers 19 van 2 Petrus 1, daar staat, en wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Het eerste waar ik met u over na wil denken, dat is het profetisch woord is zeer vast. Daar hoef je absoluut niet aan te twijfelen. Ja, zegt u, maar weet je, ik zou het zo graag willen zien. Ik zou het zo graag willen ervaren. Als ik erbij gestaan zou hebben, toen Jezus verheerlijkt werd. Het zou toch mooi zijn, broeders en zusters, jongens en meisjes, wanneer er Jezus hier ineens verschijnt, en Mozes en Elia ernaast, en ze stralen. Nou, dat zou toch voor u toch wel genoeg zijn voor uw hele leven lang, toch? Om te geloven, of niet? Stel eens voor dat wij als groep mensen, we gaan richting Renen en daar komen we voor de Rijn te staan. Maar we moeten naar de andere kant van de Rijn, hè? Gaan we even naar een mooie theetuin. Prachtig, mooi zonnig weer, hè? We gaan even thee drinken aan de andere kant van de Rijn. En we komen daar bij die Rijn en u ziet ineens dat de Rijn niet meer stroomt aan de linkerkant en dat het water omhoog stuwt en dat er voor ons een pad komt dwars door de Rijn heen, zo naar de andere kant. Zou dat mooi vinden, dat eens een keertje mee te maken? Wat een bewijs, hè? Wat een ervaring. Als je dat toch mee zou maken. Nou, dan heb je voor de rest van je leven toch bewijs genoeg dat het geloof werkelijkheid is. Of niet soms? Weet je, wij willen graag God zien. Wij willen graag ervaringen hebben. Weet je wat zo mooi is? Hier in dit stukje, dan staat er, wij hebben hem gezien op die berg. Wij hebben hem aanschouwd, we hebben het meegemaakt dat er Jezus verheerlijkt werd. Wat een ervaring. Dat maak je maar once in a lifetime mee. Dit is zoiets moois. Je zou er bijna in blijven hangen. Maar wat lees je verderop? Ze gingen weer naar beneden van die berg af. En even later leidde de Heer Jezus hen in de hof van Gethsemane. Ook diezelfde drie mannen. Van de bergtop, zomaar in een diep dal. Weet je dat het leven van heel veel christenen zo eruit ziet? De ene keer ben je bovenop op de toppen. En dan denk je van, je kan de wereld wel aan. En even later dan zak je zo in een dal weg. En dan denk je van, oh. Hoe kom ik er weer uit? Op bergen en in dalen. Zo verloopt het leven van een christen heel vaak. En bij de een zijn de bergen hoger en de dalen dieper. En de ander is wat gelijkmatiger. Maar we hebben daar allemaal mee te maken. Weet je, en als je dan zo'n prachtige, sublieme ervaring gehad hebt. Dan zegt Petrus hier, weet je, in mijn Bijbel staat, wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. In de Statenvertaling staat, wij achten het profetisch woord zeer vast. Maar als je nou vanuit het Grieks deze zin leest, dan staat er letterlijk, oké, je hebt die prachtige ervaring gehad, en dan staat er letterlijk in het Grieks, maar nog vaster is het profetisch woord. Ervaringen gaan weer voorbij. Emoties verdwijnen weer. Maar het woord van God, dat is vast. Dat blijft altijd hetzelfde. En het is zo ontzettend belangrijk. Natuurlijk mogen we ervaringen hebben. Natuurlijk, geloof zonder gevoel is geen geloof. Natuurlijk is het resultaat van ons geloof, onze blijdschap in Christus, onze zekerheid. En hebben we onze ervaringen met hem. Maar dit is de basis. Het woord van God blijft altijd hetzelfde. Emoties veranderen. Ervaringen gaan voorbij, maar nog vaster is het woord van God. En dat woord, dat hebben we zo nodig om hem te mogen leren kennen. Iemand zei eens een keer tegen mij, na het einde van een seminar, dominee Niemeyer, waarom heeft God het nou toch zo moeilijk gemaakt? Waarom kunnen we God nou niet gewoon zien? Waarom is hij zo onzichtbaar voor ons? Waarom moeten we nou geloven in iemand die we niet kunnen zien? Als God zich nou laat zien, dan is het toch veel makkelijker om te geloven? Waarom zo moeilijk? Ja, weet je, ik zei toen tegen deze jonge man die dat aan mij vroeg, God heeft nooit gewild dat je op een gegeven moment kunt zeggen, oké, dit is dus God. Want God is niet te vatten in ons brein. God is niet te begrijpen. Er staat, zijn gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. Zijn wegen zijn veel hoger dan onze wegen. Toen Salomo notabene met zo'n 200.000 man 7 jaar gewerkt heeft aan een huis, de tempel, toen zei Salomo nog, welk huis kan u bevatten? Welk huis kan u bevatten? Want u bent zo groot, zo majestueus. Hoe kun je God dan leren kennen? Op welke manier kun je God leren kennen en omgang met hem hebben? Irenaeus, die in Bethlehem de Hebreeuwse Bijbel vertaald heeft in het Latijn. Irenaeus die zei, zo mooi, zonder God is het onmogelijk om God te leren kennen. Zonder God is het onmogelijk om God te leren kennen. God, je kunt alleen God leren kennen omdat God zich laat kennen. En God heeft daarvoor het een en ander aan ons ter beschikking gesteld. Als u Psalm 104 leest, hoeft het niet op te slaan. Of als je Romeinen 1 leest, wat staat er? Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw handen, in de schepping, dat is een bewijs wat van buitenaf naar ons toekomt. In de schepping kun je ontdekken de almacht van God, de wijsheid van God, de trouw van God. Dat is van buitenaf naar ons toe. En voor alle mensen is dat. En ik denk als je objectief naar deze schepping kijkt, dan moet je wel tot de conclusie komen. Zelfs Voltaire die zei dat, een grote atheïst, en Voltaire die zei, ik begrijp niet, als hij naar de wereld keek, ik begrijp niet hoe deze klok kan draaien zonder klokkenmaker. Nou, dat is nogal wat. Evolutionisten die zijn eigenlijk wel overtuigd dat er wel een schepper moet zijn. Maar dat willen ze niet. Als je de evolutietheorie opgeeft, ja, dan krijg je te maken met de schepper. Het is een wilsbesluit. Het is niet een logisch denken, maar het is een keuze die gemaakt wordt. God heeft ons van buitenaf een bewijs gegeven dat God er is. Maar God heeft ons ook van binnenin een bewijs gegeven. De mens is het enige wezen wat op aarde rondloopt, wat een geweten heeft. De mens heeft een geweten, een moraal geweten. En weet je, dat heeft geen enkel dier. Ja, u zegt misschien, ja, maar mijn poes die weet precies wanneer. Ja, oké. Maar dat is geen geweten, dat is instinct. Dat is instinct, dat is geen geweten. Het is niet dat een dier verdriet heeft of lachen kan. Of, natuurlijk heeft een dier een instinct. We moeten eens weten, als ik 's morgens vroeg om 7 uur de deur bij onze bijkeuken open doe, nou dan komt er een poes binnen die mij zo aardig vindt. En ik kan er niet genoeg kroelen en aaien en weet je waarom? Omdat ze weet dat straks het baasje die doet wat brokjes in de bak en een beetje vlees en dat is elke morgen weer opnieuw. Maar denk je nou echt dat die kat van mij houdt? Helemaal niet. Die kat die weet dat hij me nodig heeft. En weet je, dat is nou het unieke van de mens. De mens heeft schuldbesef. De mens heeft een zedelijk besef. En er is geen enkele leeuw die een antilope verslindt met een bepaalde wroeging of zo. Oh, wat zonde van dat dier. Dat heeft geen enkel dier heeft dat, maar een mens wel. En op die manier kun je God wat leren kennen, maar onvoldoende. En toen heeft God gezegd, toen is God gaan spreken tot de mens. En dat staat zo mooi in Genesis 1, vers 6, 27. Daar staat voor de eerste keer, kijk, als God de dieren schept, dan maakt hij de dieren en God zegt het is goed. Maar als hij de mens schept, dan staat er ineens, en God zeide tot de mens. Hij ging niet met de walvissen praten, hij ging niet met de vogels praten of met de dieren of met de bomen zoals sommige mensen nu gaan praten met de bomen. Maar God ging met de mens in gesprek. God zeide tot de mens. En dat is de eerste keer dat je ziet dat mens en God met elkaar communiceren. En God heeft de mens een spraakvermogen gegeven om te kunnen communiceren. Daarom heeft God de mens naar zijn beeld geschapen. Om op een bepaald niveau met elkaar in contact te komen. God is gaan spreken. En dat gesproken woord, dat werd het geschreven woord. En dat geschreven woord werd op een gegeven moment het vlees geworden woord. Deze zaken heeft God gebruikt om te laten zien wie hij is. Door het woord, het gesproken woord, het geschreven woord en het vlees geworden woord. Dat geschreven woord, als we het hebben over de Bijbel, dan kan ik u wel vertellen, de Bijbel is één groot wonder. Mozes was met het volk van Israël in de vlakte van Moab. En ze hebben daar waarschijnlijk jaren, is daar het volk van Israël gelegerd geweest, voordat ze Jericho binnenvielen. En wat lees je dan in Deuteronomium? Dat Mozes voltooide daar de wet. Mozes heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven. Genesis, Exodus. God heeft Mozes onderwezen over de schepping. Wie was erbij? Niemand. Maar God heeft het aan Mozes verteld. Over Abraham. Toen was Mozes nog helemaal niet. God heeft verteld, Mozes, je moet dat opschrijven. Mozes heeft deze eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven. En toen ze klaar waren, dan lees je dat Mozes deze boeken moest leggen bij de getuigenis, bij de Ark des Verbonds. Daar moest hij ze neerleggen. En daar moest het volk naar luisteren. Waren er in de tijd van Mozes veel mensen die konden schrijven? Wat denkt u? Er waren maar enkelen die konden schrijven. Waar heeft Mozes dat geleerd? God heeft hem een 40-jarige opleiding gegeven in Egypte. Zodat hij later de eerste vijf boeken van Mozes kon schrijven. En na de opleiding in Egypte tot schrijver, tot een denker, heeft God hem ook nog opgeleid om het volk van Israël door de woestijn te leiden. Heeft hij ook nog 40 jaar geleerd om met een schaapskudde door de woestijn te lopen. Wat een opleiding, hè? 2 keer 40 jaar. En na die 80 jaar zei God, en nu mag je mijn volk gaan leiden. En nu ga ik aan jou mijn woorden dicteren. En heeft Mozes het allemaal opgeschreven. Er was niemand, er staat ook aan het einde van Deuteronomium, er is nog nooit een profeet die zo groot was als Mozes. Die met God sprak alsof hij met een vriend sprak, van aangezicht tot aangezicht. Mozes was verantwoordelijk voor de eerste 5 boeken van de Bijbel. En dat is al 3500 jaar geleden, 35 eeuwen geleden, 1500 jaar voor Christus, heeft Mozes die boeken geschreven. En toen kwam de laatste Bijbelschrijver. Degene die de laatste boeken geschreven heeft van de Bijbel. En dat waren er ook 5. Dat waren er ook 5. En dat was ook een man die heel dicht bij Jezus leefde. Die zelfs aan de boezem van Jezus lag. Die bij het kruis stond. U weet wel over wie ik het heb, hè? Johannes. Die heeft bij de eerste eeuwwisseling, dus 100 jaar na Christus, dus 1600 jaar later dan Mozes, heeft Johannes de laatste 5 boeken van de Bijbel geschreven. Zijn evangelie, de 3 brieven van Johannes, waarvan de laatste 2 brieven hele korte briefkaartjes zijn, om het zo te zeggen. En als laatste heeft hij toen ook nog het boek Openbaring geschreven. Mozes de eerste 5, Johannes de laatste 5. En dit is Gods woord. 40 schrijvers, 60 boeken, over een periode van 16 eeuwen. 1 boek. Waarom vond God het belangrijk om niet alleen tot de mensen te spreken, maar Gods gesproken woord ook op te schrijven? Nou, God heeft dat woord opgeschreven. Kijk, er zijn moderne theologen die zeggen, nee, Gods woord is mondeling overgeleverd. En wat we vandaag hebben in de Bijbel, dat is helemaal niet hetzelfde als wat God ooit gesproken heeft. Dat is zo'n verschil, dat is niet hetzelfde. Nou, wetenschappelijk kunnen we bewijzen dat het woord van God vanaf het begin af aan altijd geschreven is. Op papyrusrollen, op kleitabletten. Op perkamentenrollen. Er zijn zoveel manuscripten gevonden van de Bijbelse tekst van zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Weet je, de Westminster geloofsbelijdenis. Hè? U weet, hier in Veenendaal zijn heel wat kerken. En ik denk dat de meeste kerken in Veenendaal in hun geloofsbelijdenis opgenomen hebben. Wij geloven in de ganse inspiratie van het woord van God. Wat God gesproken heeft en dat de Bijbel van kaf tot kaf Gods gezaghebbend woord van God is voor ons leven, voor ons doen en laten. Dat is mooi. Dat is mooi om dat te zeggen. De Westminster geloofsbeleid heeft eraan toegevoegd en wij geloven dat God de Bijbel, het woord van God, door alle eeuwen heen onveranderd bewaard heeft voor ons. Dus dat het woord onveranderd aan ons overgeleverd is. Nou, dat is heel mooi. Om te beseffen dat het ook waar is. Weet je, u weet waarschijnlijk wel dat het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven werd. In het Hebreeuws heb je alleen maar medeklinkers. Nou, als ik u een Hebreeuwse zin zou geven met alleen maar medeklinkers, en ik zou u vragen, wilt u die zin eens voorlezen? Nou, wat hoor je dan? Als u een zin met alleen maar medeklinkers wil voorlezen, wat hoor je dan? Nou, precies dat. Niks. Je hoort niks. Nou, de Masoreten, die hebben op een gegeven moment, heeft God gebruikt om tussen de medeklinkers klinkerpunten neer te zetten, zodat de Hebreeuwse tekst te lezen was. En dat hebben die Masoreten gedaan, heel secuur. Heel secuur. En ja, toen hebben ze op een gegeven moment, vanaf Mozes tot, schrik niet, 1445 na Christus, hebben we het over 3000 jaar, hebben ze het woord van God handmatig overgeschreven. De Essenen hebben dat gedaan, de monniken hebben dat gedaan. U kent misschien wel voorbeelden van de monniken, als je de oude geschreven manuscripten nog ziet van de monniken. Als ze bijvoorbeeld met een hoofdletter begonnen, dan maakten ze een hele tekening van. En die besloeg soms 1/4 van de hele pagina. En dan ging men schrijven. En als een monnik 1 schrijffout maakte, dan werd het niet verbeterd, maar dan werd die hele bladzijde weggegooid en ze begonnen weer opnieuw. Zo secuur heeft men elke keer opnieuw het woord van God handmatig overgeschreven, tot de boekdrukkunst uitgevonden werd in 1445. Het is ook heel interessant om te zien dat we honderden manuscripten hebben van het Nieuwe Testament. Zelfs een heel compleet Johannes-evangelie uit de 2e eeuw na Christus. Nou, Johannes heeft in de 1e eeuw na Christus zijn evangelie geschreven. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat dit een rechtstreekse kopie is van het handschrift van Johannes. En wij hebben het vandaag. Het is te lezen. En het is te vergelijken met de tekst die wij vandaag hebben. Een oude tekst van bijna, nou nee, van 2000 jaar oud. Dat is nogal wat. Er zijn manuscripten gevonden, oude manuscripten van het Oude Testament. De bekendste vondst is wel de Dode Zeerollen. Bij Qumran. In al die kruiken die daar gevonden werden. Daar zaten notabene 6 Jesaja-rollen bij. Alle boeken van het hele Oude Testament waren erbij, behalve het boekje Esther. Omdat het boek Esther in een andere taal geschreven was, niet in het Hebreeuws. En omdat de naam God daar niet in voorkwam. Dus ze vonden het een beetje moeilijk, die extreme Joden, om dat bij de Bijbel, bij het Oude Testament te voegen. En ze hebben natuurlijk die tekst die uit de 2e eeuw voor Christus stamt, vergeleken met de tekst die wij vandaag hebben. Mensen, wat een groot wonder. Wij lezen precies dezelfde tekst in Jesaja, in Jeremia, in Genesis, als die ook te vinden is in de boekrollen van Qumran. Wat een groot wonder dat God over dat woord gewaakt heeft. En mogen we dan zeggen, zijn woord is zeer vast. Peter zegt het ook, de bloem valt af, het gras verdort. Maar het woord des Heren blijft tot in de eeuwigheid. Dat is het woord wat ons verkondigd is. Dat is het woord wat we vanavond mogen lezen, wat we mogen geloven. En waardoor we ons leven mogen laten leiden. Weet je, God heeft altijd gewild dat we onder dat woord leven. Als God de eerste mens in de Hof van Eden plaatst, weet je wat hij dan tegen Adam zegt? Dat staat er, toen Adam en Eva in de Hof van Eden waren, Eva was er toen nog niet, maar toen Adam daar was, dan staat er, en God legde de mens het gebod op. Weet je, Adam, als jij wilt functioneren, als je gelukkig wilt zijn, dan kan dat alleen onder mijn gebod. Onder mijn woord. We zien op een gegeven moment dat Adam dat woord aan de kant schuift. Ging toen goed? Weet je hoe in de serie van geestelijke verleiding in de eindtijd voor Family 7, die nog niet zo lang geleden getoond werd. Daar heb ik dat ook gezegd. De openingszin van Satan, toen Satan in de Hof van Eden kwam om de mens te verleiden, de openingszin was deze, letterlijk vanuit Hebreeuws vertaald, heeft God werkelijk gezegd dat je van de bomen, van de hof niet mag eten? Heeft God werkelijk gezegd? Zie je hoe venijnig het is? Vandaag zegt Satan heel vaak, ook bij de moderne uitleg van het woord van God, als het over de positie van de vrouw in de kerk gaat, of als het over homofilie gaat, of over de gender mainstream. Is het nou echt wel zo dat God dat zo bedoeld heeft? Is dat niet cultureel gebonden? Moeten we dit uit die tijd zomaar één op één overhevelen naar de tijd waarin we vandaag leven? Wordt het niet anders vertaald vanuit het Grieks? Heeft God werkelijk gezegd? Als mensen zijn we vandaag niet meer bereid om onder het woord van God ons te buigen. We zijn vandaag bezig om het woord van God aan te passen aan mijn leven. Zodat ik ermee kan leven. In plaats van dat wij ons leven aanpassen aan het woord. Het is precies omgekeerd. Mensen, het woord is vast. En we moeten er niet aan twijfelen. En weet je, ik vind het zo mooi dat God dat woord wat gesproken heeft, wat hij gesproken heeft, ook opgeschreven heeft, zodat het woord ook vast ligt voor alle andere verdere generaties. En dat dat woord, omdat het opgeschreven is, dat Gods woord ook gerubriceerd, gerangschikt kan worden. Want als je de Bijbel zo leest, dan begint het met de belofte van het heil, Genesis 3 vers 15, er zal iemand komen die de kop van de slang zal vermorzelen. Dan zie je de poëtische boeken die de verlossing van God gaan bezingen in allerlei liederen en wijsheden. Dan komen de profeten die de verlossing aankondigen. En dan kom je bij de evangeliën waar de verlossing verschijnt. Dan kom je bij de brieven, bij het boek Handelingen waar de verlossing aanvaard wordt en verkondigd wordt. Dan kom je bij de brieven van Paulus en de andere apostelen, waar de verlossing uitgewerkt wordt in ons persoonlijk leven. En dan kom je bij het laatste boek, Openbaring, waar de verlossing voleindigd wordt. Een boek van 66 boeken, 16 eeuwen over geschreven en toch één boek. Het gaat over Christus. Hij is de inhoud en daarom zien we dat geschreven woord werd ook het vlees geworden woord en het heeft onder ons gewoond. En we hebben God leren kennen. U begrijpt nu ook waarom dat deze dag, hervormingsdag, zo ontzettend belangrijk is. Want weet je, Luther had de wind mee. Luther had zijn tijd mee. Want Luther leefde in een tijd waarin de Bijbel ineens gedrukt kon worden. En veel meer mensen de Bijbel konden lezen. En weet je wat Luther toen gedaan heeft? Toen heeft Luther in 9 maanden tijd het Nieuwe Testament vertaald. In het Duits. En dat Duitse Nieuwe Testament vormde de basis voor de hele Duitse taal. En later heeft hij nog in zo'n 13 jaar tijd ook nog het Oude Testament in het Duits vertaald. En toen was er een Duitse Bijbel die iedereen kon lezen. En de boekdrukkunst zorgde ervoor dat de Bijbel ook verspreid werd door heel Duitsland heen. Wat geweldig. God had ervoor gezorgd dat wat Luther deed, dat het ook toegankelijk werd voor heel veel mensen. God heeft iets geweldigs gedaan in die tijd. Staat hier in dit stukje, gij doet wel er acht op te geven. Oh, wat is het belangrijk, broeders en zusters. Ik zei u net, toen God de mens geschapen had, legde hij het gebod bovenop de mens. Hij zei, als jullie gelukkig willen leven, als jullie gezegend willen worden, hij legde zijn gebod op de mens. Toen God het volk Israël in het beloofde land bracht, lezen we dat God zegt, en dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, overpeinzen dag en nacht. Dan zullen jullie het doel bereiken. Toen God met de gemeente begon, wat is de openingszin van de gemeente? Waarmee is de kerk begonnen? Handelingen 2 vers 41, zij die zijn woord aanvaarden, door het woord. Ze bogen zich onder het woord van God en de gemeente, de kerk is altijd een dienaar geweest van het woord van God. Weet je, we hebben in de tijd van Luther en na Luther kregen we de beeldenstormen. En al die beelden werden weggehaald uit de kerken. Weet je, we hebben vandaag een andere storm in de kerk. Niet de beeldenstorm. We hebben gisteren, wel heel leuk, in de Griffemit Vrijgemaakte Kerk in Enschede, een hele grote kerk, hadden we een Johannes de Heer zangavond georganiseerd. En ik stond op een groot podium, de kerk zat helemaal vol. En mijn schoonzoon is kerkorganist en we hadden mooie lieden uitgekozen. We hebben een geweldige avond gehad. Mensen die met tranen in hun ogen die Johannes de Heer liederen zaten te zingen. Zo mooi. Maar achter mij was, nou, mijn schoonzoon en een orgelbouwer, die hebben er van alles aan moeten doen om het orgel nog weer draaiende te krijgen. Registers die je uittrok en andere registers die meegingen, alles liep uit de lagers. Nou, ze hebben van alles uit de kast moeten halen om dat orgel nog mooi te krijgen. Achter mij hing een heel groot doek naar beneden. En ik wist wel wat erachter gezeten had. Daar had de preekstoel gestaan. Maar die was weggebroken. Dan zegt u misschien, nou, dat is toch niet zo erg. Weet je, de katholieke kerk, de kerk van Rome, die zei, geef mij maar de sacramenten en het altaar. En dat preken, dat is niet zo nodig. Dat woord hoeft niet verkondigd te worden. De katholieke kerk was de kerk van het altaar en ja, de sacramenten. En toen kwam Luther. En wat gebeurde met Luther? In de kerk werden preekstoelen neergezet. In de kerk kwam het woord van God en de Bijbel werd geopend bovenop de preekstoel. En de dominee, die stond daar te preken. Want de mensen moesten het woord van God horen. En dat is het symbool van die preekstoel. En wij zeggen vandaag, krijgen we een soort beeldenstorm waarin de preekstoelen uit heel veel kerken weggesloopt worden. Heeft u het ook gezien? En veranderd moeten worden door podiumdiensten, waar conferenciers een beetje rondbanjeren en de mensen vermaken met een mooi praatje wat mensen wel aanspreekt, maar hen niet kan redden voor de eeuwigheid. De preekstoel verdwijnt, het orgel verdwijnt, de band die moet komen. Weet je, ik maak me grote zorgen over de kerk. Grote zorgen, want het woord van God verdwijnt steeds meer. Weet je, er staat in Samuel, als Samuel in de tabernakel komt en daar God mag dienen onder leiding van Eli. En dan staat er, in die tijd was het woord des Heren zeer schaars. God sprak niet meer. God sprak niet meer. Of God kreeg geen gelegenheid om meer te spreken. En weet je wat de volgende zin was? Nog was de lamp van God niet uitgegaan. In Openbaring 2 en 3 lezen we dat God tegen de gemeente van Efeze zegt, pas nou op, anders wordt die kandelaar bij jullie weggehaald. Als het woord van God, als de prediking van het woord van God verdwijnt uit de kerken, dan wordt het donker. Dan verdwijnt het licht. En dan hebben we als kerk geen boodschap meer. In de slotfase van de kerk, dat is een serie die uitgezonden wordt bij Family 7 vanaf 10 december, zult u daar meer over horen. Over de kerk in deze tijd. Waar gaat de kerk naartoe? En wat is er belangrijk? Dat we weten dat we, wat hier staat, dat we moeten kijken naar die lamp die schijnt in een duistere plaats. Ik vind het zo mooi dat ook binnen de protestantse kerken nu aandacht komt voor het profetisch woord. Je kijkt naar dominee Paul Visser, die gesproken heeft over Openbaring 13. Prachtig. Waarin hij duidelijk maakt, een gewoon predikant van de protestantse kerk, waarin hij duidelijk maakt dat Openbaring 13 voor onze ogen uitgerond wordt. Heeft u een slimme meter in uw huis? Gasmeter of een elektriciteitsmeter? Nou, de meeste mensen wel. En als u het niet heeft, dan krijgt u hem binnenkort wel. Dan hoeft er niemand meer te komen om je gas te meten of je elektriciteit te meten, want dan weten ze het al wel. Heeft u navigatie in uw auto? Betaalt u contactloos met uw PIN? Ze weten precies wat je koopt, waar je interesses naar uitgaat, waar je naartoe gaat. Ze weten alles van je. Alles. Heel veel weten ze van je. En er komt een moment, als je niet meer mee wil doen met deze wereld, dan pluggen ze je uit. Dan kun je niet meer kopen, kun je niet meer verkopen. Heb je een koud huis, dan houdt het op. Het is heel dichtbij gekomen. En we denken al de problemen zelf op te lossen. Er is zoveel dwaasheid. De mensen in Glasgow, hè, waar nu de milieuconferentie aan de gang is. Denkt u dat ze eruit komen? Ik hoop het. Maar ik weet wel dat als wij nu met z'n allen op de rem trappen, dat de remweg veel te lang is. We komen er niet meer uit. Heeft u er wel eens over nagedacht dat het gaat in Glasgow over de fossiele brandstoffen? Daar moeten we vanaf. Heeft u er wel eens over nagedacht hoe die fossiele brandstoffen, wat het eigenlijk zijn? Nou, je hebt ze in drie vormen. Je hebt olie, je hebt gas en je hebt steenkool in vaste vorm. Dus vloeibaar, vluchtig en vast. En hoe komen die daar? Fossiele brandstof. Een fossiel komt er door het verteren van een organisch iets. Bomen, dieren. Het zijn organische brandstoffen. Moet je maar aan je aardrijkskunde leraar of je geschiedenisleraar vragen van, zeg meneer, die olie wordt soms wel 1000 meter diep weggeboord. Hoe komen die fossiele brandstoffen zo diep in de aarde? Hoe komt dat daar? Want weet je, het zijn wel mammoetolifanten en grote vinvissen en een heleboel mensen en een heleboel bomen die bedekt geweest zijn met zoveel lagen aarde, die daar omgekomen zijn en verteren, waardoor gas ontstaat, olie ontstaat en uiteindelijk ook steenkool ontstaat. Je moet er toch niet aan denken. Ik ben hier naartoe komen rijden en ik heb inderdaad een auto die nog op benzine rijdt, dat mijn auto rijdt bij de gratie van al dat organisch materiaal wat daar omgekomen is in de diepte van de aarde. Dat zijn fossiele brandstoffen. Weet je, er is maar één oplossing, één antwoord op die vraag. Die fossiele brandstoffen die komen zo diep in de aarde omdat er eens een moment geweest is dat deze aarde verzwolgen werd door de zondvloed. En in die zondvloed werden hele aardlagen over elkaar heen gegooid en al het leven op aarde werd begraven, werd gedood. En waar je ook komt, of je nou op de Himalaya bent of de Sint-Gotthard of de Mont Blanc, op elke rotsformatie zie je de waterlagen, dan zie je de gelaagdheid. En dat kan niet anders dan dat het allemaal tot stand gekomen is door de vloed. En wij met z'n allen maar zeggen, nee, dat komt door de ijstijd hoor. De ene ijstijd naar de andere ijstijd en daardoor is het allemaal zo gevormd. Waarom? Ze willen God niet erkennen. Ze willen het woord van God niet aannemen. Willens en wetens, staat in de Bijbel, hebben ze God verworpen. Er is maar één oplossing voor Glasgow. Het grote probleem staat in Romeinen 8, dat deze schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen en dan staat er in hopen. En wat is de hoop voor deze wereld? De hoop voor deze wereld is niet Greenpeace, niet een of ander akkoord van Glasgow of van Parijs of Ursula von der Leyen die zegt we moeten voor 11 100 miljard euro aan bomen gaan poten. Dat is de oplossing niet. En of we allemaal elektrisch moeten gaan rijden, je moet eens weten hoeveel lithiummijnen er zijn die het hele landschap kapot maken. En hoeveel afvalbergen er zijn van batterijen waar ze niet meer weten waar ze ermee aan moeten. En wij denken dat we daarmee het milieu kunnen redden. Absoluut niet. Er is maar één oplossing. Er staat in Romeinen 8. De schepping kijkt uit naar het openbaar worden van de Zonen Gods. Als Jezus straks als schepper van hemel en aarde zijn voeten op deze aarde zal zetten. Weet je wat er dan gebeurt? Hij is dezelfde die sprak en het was er. Die gebood en het stond er. Dan zal hij van deze kapot gemaakte aarde nog een schepping maken, een aarde maken, die zal worden zoals de Hof van Eden. Dat is er maar één die het kan. En in plaats dat ze nou in Glasgow op hun knieën vallen en God de eer geven en Jezus aanvaarden, denken ze het allemaal zonder God op te kunnen lossen. Natuurlijk moeten wij als christenen het voorbeeld geven hoe we met de natuur omgaan. Ik erger me ook vreselijk aan al die mondkapjes die je overal op de straat ziet slingeren. Ik erger me ook vreselijk aan alle opritten en afritten van de snelwegen waar je de McDonald's-tasjes her en der ziet. Of de blikjes. Vreselijk. En dat mag je als christen absoluut niet doen. We hebben zorg voor onze schepping. Maar wij kunnen deze schepping niet redden. Er is maar één die dat kan doen. En in het verlossingswerk van Christus ligt ook de verlossing van deze schepping. En daar mogen we naar uitkijken. We kijken uit. Wat staat er? Naar die lamp, die schijnt in de duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster verschijnt. Nou weet je, ik ben al heel wat jaren, mag ik de Maranatha-boodschap verkondigen. Ik heb nog nooit zo het gevoel gehad dat Jezus elk moment terug kan komen. Er gebeurt te veel. Te veel wat allemaal bij elkaar komt. Waardoor je eigenlijk wel moet beseffen, ja, de Jezus kan elk moment terugkomen. En dan is mijn vraag, ben je daarvoor klaar? Die dag is heel dichtbij gekomen. En dan zeggen ze wel in Petrus, oh, dat zeggen jullie al zo lang. En dan zegt Petrus zo mooi, maar de dag zal komen. Of je nou ja of nee zegt, of je nou lacht of niet, die dag die komt. En weet je, voordat die dag komt, komt eerst de morgenster. Wanneer verschijnt de morgenster? Aan het einde van de nacht. En je had altijd de nachtwakers, 4 nachtwakers in Israël. Van 6 tot 9 s'avonds, van 9 tot 12 middernacht, van 12 tot 3 en van 3 tot 6 uur 's morgens. Dat was de laatste nachtwaken. En in dat laatste stukje, die laatste 3 uur van de nacht, dan keken de wachters uit naar de horizon om te kijken of de morgenster al boven de horizon kwam. Want dan wisten ze, nou breekt heel gauw de dag aan. Als de Heer Jezus terugkomt, dan wordt er altijd gesproken over de morgenster voor de gemeente. Hij komt voor de gemeente als de morgenster. En als u aan mij vraagt, waarom is de Heer Jezus nog niet gekomen? Dan is er voor mij maar één oplossing. Het is nog niet donker genoeg. Het moet misschien nog donkerder worden. Maar als de nacht op zijn donkerst is, dan komt de morgenster. Dan komt er Jezus zijn gemeente tot zich nemen. En dan hebben we de opmaat naar de opgang van de zon. En dat zal het moment zijn als Jezus in heerlijkheid met zijn gemeente terugkomt op aarde. En dan begint de dag. De dag waarop de Jezus zal gaan regeren. U heeft heel wat gehoord vanavond. En u heeft heel wat om te herkauwen. En neem het maar mee naar huis en denk er nog eens even goed over na. Maar houd het alsjeblieft vast in deze tijd. In deze tijd van reformatie. Het woord van God is zeer vast. En ga niet het woord van God veranderen, maar het woord van God wil ons veranderen. zodat we hem mogen dienen. Amen.